Wat mooi dat u die geschiedenis van het water dat wijn werd. Er komen ook die vaten in voor. Wij komen nog bij die maagden, hè, die 10.
Ja.
En die hebben ook hun vaten. En die moeten dan in die geschiedenis niet gevuld worden met water of met wijn, maar met olie.
Ja,
maar wijn en olie hebben dezelfde betekenis, hè, dus. Maar mooi, hè. En wat mij ook opviel bij het lezen, dat u het las, dat die bedienden, die scheppen het water in de schalen. Ja. Want er was water in die vaten. En terwijl ze naar de hofmeester toe lopen, wordt het inmiddels wijn. En dat is het. Als wij het water, het woord in beginsel, tot ons nemen, dan is het de bedoeling, en daar zorgt de Heer voor, dat het onderweg wijn wordt van het nieuwe verbond. Dat is een mooi type, toch? Even kijken, deze...
Die nieuwe talen, dat helpt het allemaal.
Ja, dat
werktuigen is... Werktuigen,
ja.
Dat komt er niet meer van terecht.
Ja. Even kijken, kan ik het hier allebei kwijt?
Moet ik ruimte maken voor je?
Daar gaan we.
Ja.
We redden het wel.
He?
We zijn al zo geoefend daarin. Er zijn mensen die moeten 's winters in een bos hun verhaal doen, toch? Ik deed toen de tijd met die verdrukking in Rusland. Dan zag je die opnames wel, vreselijk. In de grote moeite gingen mensen, oudjes ook, allemaal daar naartoe. En dat vind ik dan zo geweldig, als ik daarom denk. Want wij hebben het goed, zoals onze broeder al zei. Ja, nu zit ik helemaal in die geschiedenis van de bruiloft te Cana. Maar goed, we moeten het maar even overeen zetten.
Voor de woorden van de toekomst.
Ja. Ik, er kwam een vraag, daar ga ik eerst even op in. Of misschien een gedachte, ik weet niet precies wat de persoon die die vraag stelde ermee bedoelde. En vraag stellen is goed, hè? Dus doe maar. De vraag was, je moet toch niet te makkelijk met typologie omgaan. Ik ben het helemaal met die persoon eens. Want als je alleen de boodschap verkondigt op grond van typologie... Dat is niet de bedoeling. Je verkondigt de boodschap en de schrift zelf geeft dan aan welke typen er zijn. En die pas je dan toe. En dan wordt typologie heel interessant. De vraag of opmerking, dan blijf ik even buiten, was... Kijk, je kan wel makkelijk zeggen 7 en 33, die 7... Dat staat wel duidelijk beschreven. 7 jaar over uw volk en uw heilige stad. Hebben we nu vaak genoeg behandeld. Hè? Maar hoe kom je dan aan die 33? Een goede vraag. Want dat kun je niet zomaar zelf bedenken. Maar waar we vanuit moeten gaan is Matthäus 24, vers... Nadat de Heer Jezus alles verteld heeft in verband met de 70ste week, dan eindigt hij in vers 34, nou, ik begin bij 33, alzo ook gij lieden, wanneer gij, het Joodse volk, hè, dat gaat steeds over de 70ste week, wanneer je al deze dingen zult zien, die generatie die dan leeft, zij zullen die, al die dingen zien die de Heer Jezus hier uitsprak, profeteerde of aanhaalde uit het Oude Testament, zo weet dat het nabij is. Nou, wat zou er dan nabij zijn? Het koninkrijk, immers, want de Heer zou komen en koning worden, Messias. Voorwaar, let op, is een voorwaar, ik zeg u, zei de Heer Jezus, dit geslacht dat dan leeft, goed de lijn vasthouden, zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En een geslacht in de Bijbel is 40 jaar. Kan teksten geven, maar dat moet u van mij aan. Een geslacht in de Bijbel is 40 Zelfs jaar.
Een generatie. Hè?
Een generatie. Ja. Een geslacht is een generatie. Nou, ik heb even een aantal dingen heel snel nog vanmiddag opgezocht. Om u te zeggen. De 40, waar ben je? Oh ja. We hebben een aantal dingen opgezocht. Hoe kom je, als je 7 jaar die de Heer hier aangeeft in Matteüs 24, dan zit je met dit probleem. Dat men leert, ik heb het waarschijnlijk al gezegd, dat na die 70ste week, weet u het nog, waar we het net over hebben, dat na die 70ste week het koninkrijk zou komen. Maar het zou toch door 144.000 aan de volkeren gebracht worden? Wanneer zal dat dan zijn, als die 33 jaar er niet zijn? Want zo denken de meesten, helaas. Aan het eind van de 70ste week komen de 1000 jaren. Kijk alle schetsen maar na. En dan kom je met een probleem, want het zou toch naar de volkeren gebracht worden. Wanneer dan, als dit wegvalt? Ik hoop dat u tot zover. Dus dat is geen antwoord, dat dan de koninkrijk komt. Dat komt wel. Maar dat komt aan het eind van de 33 jaar. Dan gaan gelovigen uit Israël, de 10 en de 12 stammen. En de 2 stammen, de 12 stammen. En de gelovigen uit de volkeren, die het evangelie gehoord hebben. Die gaan dat koninkrijk binnen op grond van geloof. Daar gaan ook deze studies waar we vanavond en volgende keer over hebben. Dat gaat over die periode. Als de 144.000 het evangelie verkondigen onder de volken. Want dat moet gebeuren. Dat heeft Israël altijd als opdracht gehad. Is nooit in vervulling gegaan. En aan het eind van de 70ste week, als de 12 stammen vergaderd worden. In de beginperiode hier. Half uur stilte in de hemel. Ja, ik zeg het maar even tussendoor. Dan worden zij uitgezonden naar de volkeren. En dat hebben wij gelezen in 24 vers 13. Wie volharden zal tot het einde? Dat was de vraag van de discipelen. Wanneer is het einde? Nou, wanneer is het einde? Het einde van deze tegenwoordige eeuw. En dan gaat het koninkrijk op aarde beginnen. Met de Messias aan het hoofd. En dan staat er in vers 14, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Nou, dat gebeurt vandaag ook, zegt men dan, dat is ook zo. Maar dan, in die tijd, zal de dan levende mensheid op aarde door de 144.000 horen hoe het gaat verlopen. En daar komen mensen uit tot geloof, altijd een minderheid trouwens. Altijd een overblijfsel, noemt de Bijbel dat. Dan zit ik vast in een spiraal. Ja. Maar goed. En toen zijn wij gaan zoeken naar enkele, nou ja, ik wou eerst zeggen, Mozes was 40 dagen op de berg, hè, en dat wordt verdeeld in 7 en 33, weet u het nog, dat ik dat vorige keer heb behandeld. En dan is het niet alleen typologie, Mozes was daar 40 dagen. 7 dagen in de wolk, hè, en 33 dagen openbaarde de Heer aan hem allerlei dingen. Elia was 40 dagen op Horeb. 1 Koningen 19 vers 8. Nineveh werd opgeroepen zich te bekeren. En ze kregen 40 dagen de tijd. Jona 3 vers 4. De Heer Jezus werd verzocht. Hoe lang?
40 dagen.
40 dagen. En hij antwoordde alleen maar met: er staat geschreven. En toen moest de duivel van hem wijken. Op het woord van God wijkt de duivel. De opgestane Heer verscheen hoeveel dagen aan zijn discipelen? 40 dagen. Het zijn altijd die 40 die samenkomen. En 40 spreekt ook van verdrukking, beproeving. Israël was 40 jaar in de woestijn, toch? Dan zegt de Heer zelfs: 40 jaar heb ik verdriet gehad. Ja, zo geweldig was het daar niet hoor. Hij verzorgde hen wel, maar het was grote moeite en ongeloof bij het volk in die tijd ook al. Maar goed. Het antwoord, en wel hebben we David als voorbeeld. Dat vind ik altijd nog het sterkste voorbeeld. David zou een zoon hebben in de toekomst. Staat allemaal beschreven, 1 Samuel 7 of 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Dat er uit het zaad van David iemand zou komen die voor eeuwig zou regeren. Nou, conclusie, wie zou dat dan zijn? De zoon van David. En zo werd de Heer Jezus al genoemd toen hij op aarde was, weet je nog? Jezus, gij zone David. En zoon betekent erfgenaam. Dus de Heer Jezus die ooit komen zou, zou na zijn dood en opstanding de erfgenaam worden van David. En meer dan dat, want hij werd ook de erfgenaam van Adam. Zoon des mensen betekent zoon van Adam, erfgenaam. Wat Adam niet kon, kan de Heer wel. Dat vind ik zo. Als je dan Genesis leest, dan denk je, het mislukt daar helemaal. Toch, het gaat niet goed. Dat voel je aan. Maar daar is al de belofte in een van die eerste hoofdstukken. Dat zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Toch? Ik bedoel, maar David is een type, niet alleen in zijn spreken, in de psalmen bijvoorbeeld, maar ook in zijn leven. En als je die geschiedenis van David leest, denk dan aan de profetische woorden in verband met de Messias van Israël. Dan lees je die geschiedenis. Hij is 7 jaar koning buiten Israël, in Hebron. David, hè? Niet in het land, want later verovert hij pas Jeruzalem. Dat heette vroeger Jebus, geloof ik, hè?
Ja.
Nou. En daarna is hij nog 33 jaar koning in Jeruzalem. Hebt u de draad nog? En dan denkend aan de zoon van David. Zo gaat het precies zo in de toekomst. De Heer is niet in het land in die 7 jaar. Hij is daar niet als ze vrede sluiten met een ander aards volk in plaats met hun eigen God. Of hun eigen Messias, hoe je het wilt noemen. En in het midden van de week, vers 15 van Matteüs 24. Denk aan wat Daniel gezegd heeft als je dan die gruwel, die afgod. En hoe staat het er? Het is 24, 15. Wanneer. Wanneer gij dan zult. Gij, hè, dat Joodse volk. Want dat. Kijk, de Heer begon ooit met Israël uit Egypte te roepen, toch? Bevrijden hen uit Egypte. Uit de slavernij. En als hij terugkomt, wat denk je dan waar hij begint? Weer bij het volk wat daar woont. Want het is zijn land. De Heer zegt in de profeten: wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dat mag er eigenlijk helemaal niet zijn. Er is een groep Messiaanse Joden in Amerika. Die emigreren niet naar Israël vanwege deze waarheid. Die zeggen: nee, wij mogen nu niet in het land komen. Tenzij de Messias ons roept.
Het huis is gekraakt.
Ja. Ja, zo kun je het zeggen. Maar goed, ze zijn daar omdat de Bijbel profeteert dat het Joodse volk daar zou wonen. En wat er nog gaat gebeuren. Dus nog een ongelovig volk is nu in het land, uit de twee stammen alleen, dus een deel van het volk, die zouden, dat zijn die dorre doodsbeenderen in de, weet je nog, in Ezechiël 37. Daar komt wel spier overheen en zenuwen en een huid, staat er allemaal mooi beschreven hoor. Maar er ontbreekt één ding. Het leeft niet. Het wordt een dood lichaam genoemd. En het spijt me voor degene die andere ideeën hebben over Jeruzalem vandaag. Maar daar woont als volk een ongelooflijk volk. Heel verdrietig. En wij denken ook, maar er komen wel Joden tot geloof, maar enkelingen. En die hebben het heel zwaar in hun eigen land. Messiaanse Joden. Hun kindertjes worden in de klas naar voren geroepen. Jongetjes moeten dan laten zien of ze wel besneden zijn. Ik bedoel, dit is toch zo vernederend. Ja. Dat is maar één voorbeeld. Hè. Hun huizen worden beklad. En er zijn er die zelfs weer terug naar hun oorspronkelijke land gaan, omdat het gewoon te zwaar is voor ze. Het Joodse juk drukt daar, in dat land. Ja, dus. En wij weten, de Heer gaat komen, Goddank, maar ze zijn verblind en ze laten zich hier ook verblinden. Net voor de opname zullen wij horen. Dus niet dat ik dat profeteer, maar dat zegt de schrift. Want wij profeteren vandaag niet, hè. Wij halen de profetieën aan. Dat is veel betrouwbaarder. Nou, daar kan ik ook verhalen over vertellen. Ga ik niet doen. Wij horen in de laatste dagen dat de gemeente op aarde zal zijn, dat het Joodse volk een verbond gaat sluiten met een ander volk. En dat heet, ze sluiten een verbond met de dood. In Jeremia en in Jesaja. Een zogenaamde schijnvrede. Ze zeggen vrede, vrede, geen gevaar. En plotseling zal een haastig verderf hen, niet ons, hen.
Zullen wij dat dan nog horen, Chris?
Ja, ik weet zeker. Want als het bijna rond is, wordt de gemeente weggerukt. Want dan gaat Gods programma in werking. En het eerste op Gods programma is dat de gemeente weggerukt wordt. En de volgende dag of diezelfde dag staan daar die twee getuigen in Jeruzalem. Want er is geen gelovige meer. Ook de Messiaanse Joden, we gaan met de opname mee, toch?
Juist.
Dus er is niemand in het land. En de Heer zelf zal het doen. Nu en dan ook.
Ook als een gelovige hij nu niet weet, maar die hoort dat gewoon bij Gods plan.
Ja, die gaat mee. Ja. Uit Egypte gingen alle Israëli's mee. Ook wat vreemdelingen zelfs. En ook alle kinderen. En daar werd ook voor gezorgd.
De Heilige Geest is dan ook weg. Wat,
ja, de Geest gaat weg omdat de gemeente weggaat. En God grijpt in door zijn twee getuigen te sturen. En die gaan op de straten van Jeruzalem prediken. Hebben we allemaal gelezen. En dan worden ze, halverwege de week worden ze gedood. Maar dan staan ze weer op. En dan enzovoort. En dan plotseling, en terwijl zij beginnen te prediken, Mozes en Elia, dan roepen zij zo en zo, nog zoveel jaar nog even te gaan en dan komt de gruwel der verwoesting, kun je het land niet meer uit, vandaag nog eruit. En daar zitten wij in Matteüs 24, wanneer... Vers 15. Wanneer gij, het Joodse volk, het 70ste week gaat het over, Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waar Daniël over gesproken heeft, die afgod. Hè? Plotseling zal diegene waar ze dat verbond mee gesloten hebben, een ander figuur worden. Zal zijn aangezicht wenden of keren. Ineens wordt hij hard en dan, ja, dan is daar die gruwel der verwoesting waar Daniël meer over zegt. Lees Daniël maar eens, niet eenvoudig, maar toch. De grenzen gaan dicht, daar zorgt die figuur voor waar ze hier een verbond mee gesloten hebben. En dan zitten ze in de val. De rest van het Joodse volk wat niet naar de woestijn is gegaan op de prediking van die twee getuigen. En het is zo ernstig dat de Heer zelf details gaat noemen. Als je in Judea bent, niet in de volkerenwereld, nee, in Judea, vasthouden. Als je in Judea bent, moet je vluchten op de bergen, door de bergen, over de bergen, naar de, dat weten we uit andere plaatsen, naar de woestijn. Als je op je dak van je huis bent, niet denken van ik ga even mijn koffers pakken, dan gaan we toch maar. Niet doen, want het is de laatste dag. De grenzen gaan dicht. Eruit. Zo ernstig. En weet u, ik denk terwijl ik dit nu zeg en uit schrift citeer, denk ik aan Abraham. Wat was de opdracht van de Heer aan hem? Ga uit uw
landschap.
Ja, en hij deed het in geloof. Niet, staat in Hebreeën, niet wetende waar hij komen zou. Maar zijn geloof deed hem die weg gaan. Hij ging uit zijn vaders huis en uit zijn familie. Dus niet mis, hè? En hij ging uit en hij wist niet waar de Heer hem brengen zou. Uiteindelijk merkte hij dat vanzelf wel, zo gaat het ook met ons. Hè? En ook wij zijn geroepen om te naderen tot... Om te naderen tot... Niet tot een aardse troon, want die is hier nog niet, maar tot een troon van zijn... genade. En waar is die? In de hemel, hè? Daar naderen wij tot onze hoge priester. Het is altijd hetzelfde principe. Eruit. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Ja. Maar goed. Kijk, ik kan nog heel veel, maar dan ben ik de avond kwijt, hè? En dan red ik het niet. Maar u moet, de vraagsteller of stelster moet niet denken dat ik dat bedacht heb. Er is echt reden, en ik zeg nogmaals David, het wordt 4 keer genoemd in de Bijbel. Hij was 7 jaar koning over Juda, buiten het land, want toen had hij Jeruzalem nog niet ingenomen. En 33 jaar is David koning in Jeruzalem. En dat gaat straks ook zo. De Heer komt, hij regelt het allemaal met Israël, namelijk de 12 stammen. Die wonen dan veilig, ja, als enige onder de volkeren. Ze hebben de bescherming van de Heer, want ze zijn tot geloof gekomen. En ze hebben hem gevraagd, wilt u koning over ons worden? En hij zegt, ja, dat doe ik. Net als bij David. Zelfde lijn, zelfde volgorde. En vandaag zitten wij met hem in onze bedeling, niet in Jeruzalem, zitten wij met hem in een spelonk. Mooi type van David, koning David, in de spelonk. Hij was tot koning gezalfd, David. Niet met een kruikje zoals Saul, want dat is breekbaar. Dat ging ook niet door. Maar met een hoorn met olie, hè, werd hij gezalfd. En dan moet hij vluchten voor Saul. Nou ja, onze Heer trok zich ook terug. En David verbergt zich in de spelonk van Adullam. Weet u toch, hebben we het over gehad. En dat is een type, daar gaan we weer, want je kunt niet zonder typen, omdat de Bijbel ze voortdurend aanreikt, is een type van de verborgen Christus. Want in 1 Korinthe 10 staat het verklaard, zij schuilden in de rots en de rots is
Christus.
En David is daar een type van Christus die zich vandaag verbergt in de rotsen. Hij is de rots ook, dubbelop. En die 400 lui die daar bij hem komen, helemaal berooid en niks meer. En die zeggen, nou, ik moet gered worden. En David zegt, ik zal voor je zorgen. Dat is de gemeente. Dus allemaal, dat is de geschiedenis van David. Maar ook zal het in de toekomst bij herhaling dus gebeuren. Dus ik denk wel eens die mensen die dan leven en het woord aannemen. En je zit, dan kun je zeggen, wil je precies weten, ga naar de geschiedenis van koning David. Daar lees je hoe het zal gaan. Dat was bij hem ook zo. David moest ook strijden tegen de Filistijnen, toch? Altijd maar weer. Nou ja, er zijn er nog wel meer. Wat dacht u van Amalek? Het type van dat beest wat in de toekomst komt. Die koning die zich eerst mooi voordoet en niet te vertrouwen blijkt. Hè? De hele wereld zal hem nalopen. Ik heb het nog gelezen in Openbaring. Allen zullen het beest volgen en hij kan ook wonderen doen. Denk erom. Dat wordt nog wat in de toekomst. Maar goed. Ik hoop dat ik een beetje... Ik kan het niet volledig vanavond doen, want dan ben ik de avond kwijt. Maar typologie alleen, nee. Kun je geen Bijbelse waarheid op funderen. Ik ben het met de vragensteller eens. Heb je een boekje?
Ik heb een boekje van Bijbelse typologie. Ik geef hem aan deze broer als we willen roleren.
Oké. Okay. Dat is interessant. Dan lezen we nog wat meer over. Want het is een boeiend onderwerp. Oké. Ja. Daar gaan wij. Toen was de Heer Jezus in vers 34 aan het eind van zijn reden over de laatste dingen. Weet u nog? Dan begint hij een gelijkenis te vertellen. Dan heeft hij dus precies gezegd in die voorgaande versen, voor vers 34, hoe het zou lopen in die 70ste week. En hoe het zou gaan, de zon zal verduisterd worden en de maan en de sterren enzovoort. En in de hemel zal dan het teken van de zoon des mensen verschijnen, niet aan alle geslachten der aarde, dat staat er ook niet in de grondtekst, maar in het land. In het land. Gaat allemaal om dat volk in hun verhouding tot de Heer. Dan zullen zij, wie? De zoon des mensen zien komen. Joodse volk, in die dagen. Zullen hem zien komen met grote kracht en heerlijkheid. En dan is daar een groep, engelen staat er, maar het staat in het Grieks boodschappers. Daar is een groep boodschappers die wordt uitgezonden met een bazuin, een boodschap, een stem van groot geluid. Krachtige woorden zullen ze spreken. En die zoeken die uitverkorenen bij elkaar. Dan zitten we ongeveer hier, hè. Want die twee zijn wel in het land, maar die 10 moeten nog, weet u het nog, we zijn naar Deuteronomium 30 gegaan, we hebben allemaal opgezocht, dat de Heer zal wederkomen en dat hij de zijnen uit het volk Israël terug zal verzamelen in het land. Dus niet zeggen, ja, dat gaat ook over andere volk, nee, het gaat over zijn volk. Hij heeft de rechten. Het is zijn persoonlijke schat. Eigendom wordt het genoemd. Maar je vindt het een keer of 10 in het Oude Testament dat hij Israël had gekozen tot zijn shegula, is het Hebreeuwse woord. Zijn persoonlijke schat. En hij doet een werk, heeft hij in het verleden gedaan, men wilde niet, op enkelingen na natuurlijk altijd. En nu komt de tijd, alsnog, dat het via grote verdrukking, zoals nooit geweest is, zal gebeuren. En dan komt een deel, een overblijfsel uit de twee stammen tot geloof en ook uit de 10 die nog onder de volkeren leven. Wij zijn daarbij betrokken. Nou goed. En dan, zei de Heer, dat hebben we vorige keer behandeld, het zal dan zijn zoals in de dagen van Noach. Nou even opletten. De dagen van Noach, ging dat over Israël? Over Jeruzalem? Nee, dat had betrekking over al de volken. Toch? Ja, de toen levende mensheid. En alzo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mens. En de toekomst was dat woord parousia, zijn aanwezigheid op aarde. Want zoals ze toen waren, voor de zondvloed, eten en drinken, de trouwen en huwelijk uitgeven, tot op de dag toe waarin Noach in de ark ging. Maar de wereld, alle mensen die leefden buiten de familie van Noach, die bekenden het niet. Ze wisten het niet, omdat ze het niet geloofden. Ze hebben hem uitgelachen. Toen hij daar die boot zo lang, zoveel jaren bouwde. Totdat, zij bekenden het niet. En wanneer bekenden ze het? Juist, toen het te laat was. Ze kwamen om. En zij bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. En dan krijgen we dat. Voorbeeld, we zullen ook in de dagen van de toekomst, en daar zitten we, er zullen er 2 op het veld zijn, de een zal genomen en de ander gelaten worden. En wie genomen wordt, die komt om, omdat hij niet tot geloof komt. En die gelaten wordt, die mag blijven, want die moet namelijk de 1000 jaren winnen. Het koninkrijk op aarde, waar heel het Oude Testament al over spreekt, of sprak. Nou, dat hebben we vorige keer, denk ik, behandeld. Waak dan, en dat is in die dagen heel belangrijk. Men moet waken, omdat er een dag komt, spoedig, binnen 1 generatie... waarbij het geluid zal klinken, de bruidegom komt. Maar daar komen we bij de volgende geschiedenis bij terecht. Men moet waken, klaar zijn op die dag. Als de Heer komt om onder de volkeren om zich te laten zien in heerlijkheid. Dan is er nog iets wat je moet weten. Zal de Heer Jezus dan altijd daar in Jeruzalem op de troon zitten gedurende die 33 jaar? Dat is een goede vraag ook. Nou, er is een troon omdat de Heer de zaak op orde heeft gebracht met het volk. Maar onze koning Willem-Alexander zit ook niet elke dag op die troon, toch? Die leeft gewoon zijn leven. En 1 keer per jaar of zo gaat hij erop zitten.
He?
Ja, Prinsjesdag. Dus de Heer is daar ter bescherming van dat volk. En ook hier in deze 33 jaar zal hij, net als in de dagen na zijn opstanding, af en toe verschijnen aan gelovigen. Dat gebeurde in Handelingen. 40 dagen, verscheen hij aan gelovigen. En hij sprak met hen over de zaken van het koninkrijk dat komen zou. Hij sprak natuurlijk, het gaat voorlopig niet door. Hè? 2000 jaar ligt daartussen. Ook typologie, helaas, voor de vraagstelster. Want daar komt ook nog alles voor in de schrift. Waak dan, want gij weet niet in welke uren de Heer komen zal, in die dagen. Kun je zeggen, ja, maar wij weten ook niet wanneer de opname is. Nou, ongeveer. Wij weten, als we letten op de geschiedenis en de profetieën in verband met Israël, dan weet je, nou ja, als er een verbond gesloten wordt door het Joodse volk met een ander volk, ja, dan is het nabij. Heft uw hoofden op. Ja. En daarom geloof ik ook, u ook, denk ik. We hebben altijd de verwachting dat de Heer kan komen, en al is het vanavond. Maar bijbels gezien is het vlak voordat het Joodse volk een verbond sluit met een leugenaar. Men heel hoopt op vrede, men roept het ook en heel de wereld zal juichen. Er is vrede in het Midden-Oosten, maar het is schijn. Want ze hebben er de Heer niet bij betrokken. En dan weet je, dan loopt het mis. Daarom, vers 44, zijt ook gij bereid, want in de uren dat je het niet meent, in die dagen, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan, en dan gaan we vervolg, en dan moeten we pauze hebben. Een beetje, ik zal het even lezen en dan houden we pauze. Wie is dan de getrouw, in die dagen, hè, goed in de les blijven. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, iemand die kennis van het woord heeft, voorzicht heeft in de dingen die God gesproken heeft, dewelke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter bekwame tijd, ter rechtertijd. Zalig is die dienstknecht in die dagen, welke zijn Heer komende, zichtbaar, parousia, zal vinden alzodoende. Wat deed hij dan? Voedsel geven op de juiste tijd. Zie je dat? Leuk, hè? Of leuk, mooi. Voorwaar, ik zeg u, dat hij, de Heer dus, hem zal zetten of stellen, positie geven, over, niet alleen over een klein ding, maar over al zijn goederen, alle goederen die de Heer heeft. Dat is wat. In de toekomst, in die dagen, niet vergeten, gaat niet over ons. Wij zijn al bij de Heer en we zijn zelfs met hem op de Olijfberg teruggekeerd, ja. Verschijnende of verdwijnende, hoe het ook zou zijn. Maar zo die kwade dienstknecht, want het gaat over twee, net als het voorbeeld bij de dagen van Noach, twee op het veld, één dit en de ander dat. He? Twee bij de molen, één dit, ander dat. En hier zijn het twee dienstknechten. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zal zeggen, nou, hij komt niet hoor, dat is allemaal. Petrus zegt dat ook, hè. Dat doen ze heel bewust, dat stellen ze uit, ze willens, zeggen ze die dingen. Hè? Maar goed, komen allemaal nog, blijft uit, het duurt te lang, hij komt niet meer. Dat is een kwade dienstknecht. En hij zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Als in de dagen van Noach, want het zijn dezelfde dagen, is gewoon een ander voorbeeld. Het is terwijl in Israël de grote verdrukking voorbij is en verkort is, 3,5 jaar, gaat het naar de volkeren en daar wordt het niet verkort. Daar is de rest van dat geslacht, van die generatie, 33 jaar, in verdrukking. En dat wordt bedoeld in Matteüs 24, dat het Joodse volk bespaard wordt een langere verdrukking. Anders zou geen vlees zo zwaar wordt het. Denk erom aan. En je zou toch bidden en wensen dat er veel Joden zich bekeren. Toch. Tot de Heer Jezus Christus. Dat ze daar aan mogen ontkomen. Nou, ik ben al veel te lang mee bezig. We gaan even.
Oké.
Hoe heet onze bedeling? Mag ik u dat vragen, of u dat weet?
Genade.
De bedeling van de genade of de bedeling van de
verborgenheid.
Allebei worden ze genoemd. Het gaat over onze tijd vanaf de opstanding van de Heer Jezus tot aan de opname van de gemeente. Dat is de bedeling van de verborgenheid van Christus. Hè? En nu is de vraag, hoe heet dan die volgende bedeling, wat de zesde zal zijn? Wij leven in de vijfde, de genade, de vijf. Geef me de vijf, zeggen we.
Ja.
God geeft ons de vijf, zijn genade. Dat speciale volk wat hij uitroept uit alle volken vandaag. Zowel Jood als Griek. Maar er is ook een zesde bedeling, die wordt genoemd in Efeze 1. Even naartoe met u. Vers 9, wat God gedaan heeft. Dat vers 8 zegt, hij is overvloedig geweest over ons, de gemeente. In alle wijsheid en voorzicht. God heeft wijsheid, hij is de wijsheid. En hij heeft het voorzicht, want het is, hij voert zijn plan uit. Ons bekend gemaakt hebbende. Niet, hij zal ons nog bekend maken. Ons bekend gemaakt hebbende. Dat wil hij vandaag doen. Aan de gemeente. Wat? De verborgenheid, omdat hij ook verborgen is, is zijn wil voor de wereld ook verborgen. Maar niet voor de zijne. Begrijpt u dat? Want hij geeft ons, hij opent onze ogen en wij verstaan het woord, het levende woord. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Niet mijn wil, maar
uw wil.
Uw wil geschieden. En dat doet hij ook hoor. Hij zal zich niet laten hinderen door enig mens daarin. Nou, de verborgenheid van zijn wil, en dat is naar zijn welbehagen, daar staat hij 100% achter, en dat heeft hij zich voorgenomen, hij, niet zo van, wat denken jullie ervan, ik heb me voorgenomen, ooit, voor Adam trouwens, en hij heeft een plan getrokken, en dat volvoert hij, vandaag. En dat komt uit hemzelf. Nog een keer. Het plan Gods. En nu komt het, vers 10. En wat is zijn plan dan? Wat heeft hij voorgenomen? Even opletten nu. Wat heeft hij dan voorgenomen in zichzelf ooit? Om.
Alles tot in.
Om in, en dat is het Griekse, om tot in een bepaalde tijd, om tot in de bedeling, niet van de genade of de verborgenheid, maar de bedeling van de volheid der tijden. En nou heb je de naam die komt na de opname. De bedeling die dan komt, is de bedeling van de volheid der tijden. Nou ja, dat klopt toch precies, met ons schema ook. Het is de volheid van de tijd, eerst voor het volk Israël, de 2 en de 10. Daarna voor de volkeren. De volheid, de laatste periode. En voordat het koninkrijk volledig, de 1000 jaren, voordat het koninkrijk volledig op aarde aanwezig is. Ik vind het een prachtvers. Om tot in, dat is zijn voornemen, om tot in de bedeling, dat is nog komend, hè, tot in die bedeling van de volheid der tijden, wat wil hij dan doen? Alles tot één te vergaderen in Christus. Dat is prachtig, toch? En daar heeft hij een volgorde in, want het eerste wat hij bijeen vergadert, dat doet hij vandaag, dat volk voor zijn naam. Nou, toch de gemeente. En na deze zal hij de... Ja, dank u. De opname eerst, de volk voor zijn naam. En na deze, zoals dat gebeurd is, dan zal hij de vervallen hut van David herstellen. Tijdens die 7 jaren. En dat komt tot uiting en wordt zichtbaar aan het eind. Als hij komt op de Olijfberg met de gemeente. Of ben ik nou te snel?
Nee,
hè?
Nee, het is volgbaar.
Oké. In hem, nee, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, de volgende dus, alles wat er ook maar is, tot één te vergaderen, alles één in Christus. Prachtig hoor, als je dat bedenkt. En dan zegt hij, beide, dat ze, en beide, dat zijn er
twee.
Op beide. Dat wat in de hemel is, en wat is er in de hemel?
De gemeente.
De gemeente, die heeft een hemelse positie, die is daar al. Die kan niet verloren gaan, die heeft al eeuwig leven. Ja, hoef je niet meer te verdienen. Wat je verdienen kunt in, als gelovige, dat heet in de Bijbel
loon,
kroon. He? Door gewoon waardig te wandelen als kind van God. En dan kun je best een aardig leven hebben, dat verzeker ik u. Toch? Dan mag je volop genieten. Zelfs in de wereld, zegt Paulus tegen Timotheus, zijn er dingen die de Heer ons geeft om van te genieten. En zeker in onze tijd, ja, iemand zei het al, dat we nog geen vervolging hebben, en want dat zou best nog eens kunnen. Dat we nog een zware tijd krijgen, toch, voor de opname? Weet je niet. In ieder geval, geen grote verdrukking. Want de gemeente, Paulus zegt het een paar keer, wij zijn niet gesteld tot
toorn.
Die is al over ons gekomen, want wij zijn ons oude leven al verloren. Toch? Wij zijn gestorven. Ons oude ik heeft niks meer te zeggen. Niks in te brengen dan lege briefjes, zei mijn moeder altijd. Want wij hebben nieuw leven. Er is er één die een brief, zijn woord, aan ons heeft gegeven en gezegd heeft, richt je daarop. Want dat ben ik. Ga verder, Chris, want je bent alweer te ver. En als die tweede dienstknecht, die boze, dan zijn mededienstknecht zou geslaan en die gaat gewoon met de wereld meedoen, en nou goed bedenken, mag ik even de aandacht, anders lijkt me dat zo af. Dan moet je je bedenken dat dit is in die tijd dat iedereen verplicht wordt om die koning van Babel te volgen. Toch? Want als je dat merkteken van het beest niet hebt, dan kun je nog... Nog kopen, nog verkopen. Dan ben je, nou ja, aan de heidenen overgeleverd, zit ik bijna te denken. Dat, in die periode, daar gaat het over, hè. Ook deze gelijkenis is net als in de dagen van Noach over de volkeren. De dan levende mensheid, want de 70ste week is achter de rug. Met Israël is het afgerond. Daar gebeurt nog wel het een en ander, maar ze zijn in het land onder bescherming. Nou, die kwade dienstknecht, daar loopt het niet goed mee af. Dus in die tijd, als men voor de aardse dingen zal kiezen, nadat men een dienstknecht was, dan volhardt men niet tot het einde. En kan men alsnog naar het dodenrijk verwezen worden. Namelijk, men komt om. Later zal de Heer op de jongste dag alle doden opwekken, weet je wel, hè? En dan zal hij zijn oordeel daarover geven, een rechtvaardig oordeel, maar dat staat hier niet bij. Maar er staat, hij zal hem afscheiden. Hij komt niet het aardse koninkrijk binnen. Hij sterft van tevoren. En dat kom je steeds tegen, hoor hier. En dat vind je nergens over de gemeente. Want de gemeente zou wel volharden tot het einde, maar niet in zijn geloof, omdat hij zijn eeuwige leven kwijt kan raken. Een gelovige uit de gemeente, die volhardt tot het einde, omdat hij weet, er wordt loon uitgekeerd. Toch? Ik zou graag, ja, knikkende hoofden. Ja, dat is de uitdaging. Zo van, kijk, het is niet voor niks en het komt allemaal vanzelf wel goed. Je krijgt verantwoordelijkheden van de Heer. Net zoals deze dienstknechten in de toekomst. Zij krijgen namelijk de opdracht om voedsel te verlenen. Geestelijk dan, woord, de boodschap. Wat is er aan de hand in de wereld? Is die koning van Babel te vertrouwen? Wat zegt het woord Gods daarover? Want er zijn natuurlijk boodschappers genoeg om het uit te leggen, maar je moet maar net eventjes weten, dus ook met die maagden zo, waar kan ik olie kopen? Leuk hè, die vraag. Ze willen olie kopen, moet je daar dan voor betalen?
Nee.
Het gaat ook niet om geld. Ze hadden moeten zorgen dat het er al was. Maar goed, we komen daarop. Ik zit al te ver. Als dan, 25:1. Precies in diezelfde periode. Als dan, drukt het al uit. Belangrijk woord voor de volgorde van de dingen. Wanneer? Als dan. In die 33 jaar. Over de volkeren. Als de 144.000 hun boodschap brengen bij alle volken. Hey, dus de bedeling van de volheid der tijden. Die periode. Wat opvalt in deze gelijkenis is dat er wel over een bruidegom wordt gesproken, maar niet over een bruid. Daar doen we een keer een andere studie over. Want dat past niet binnen. Dat is ook een lange studie hoor. Want wie is de bruid? Prachtig. Als dan zal het koninkrijk der hemelen op aarde gelijkenis, zijn aan 10 maagden welke haar lampen namen en die gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijze en 5 waren dwaas. Iedere keer die tegenstelling van een wijze en een dwaas. Die dwaas waren, die hadden wel lampen, vaten, ze waren namelijk zelf vaten. Wij worden ook vaten genoemd, hè? Wij hebben de schat in een aarden. 2 Korinthe 4, prachtig. Die schat hebben wij al. Maar hier zijn ze zoekende. Die dwaas waren, die hadden haar lampen, hun vaten. Die namen ze. Maar ze namen geen olie met zich. En wat ontbreekt er dan? Heb je wel een vat? Maar het is niet wat onze broeder zei. Hij heeft een prachtige voorwoord gekozen vanavond.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, dat lijkt hier soms zo. Dat dat in elkaar valt. Dat vind ik prachtig. Ze namen hun vaten, hun lampen, hun lichaam, hun leven. Maar ze namen geen olie met zich. Maar de wijzen, ja, die wisten, die hadden meer inzicht, voorzicht, hoe moet je het noemen? De wijzen namen olie in hun vaten. En als wij een schat in een aarden vat hebben, nu al, wat betekent dan dat wij, de Heilige Geest, in ons, nou ja, kinderen zeggen dan in mijn hartje. Waarom wij niet? Kunnen we ook zeggen, de Heer woont in mijn hart. Hij heeft zijn geest uitgestort. Dus genade, op grond van geloof doet hij dat. En noemt hij je wedergeboren. Je bent niet meer van je ouders geboren, dat was je ooit. Maar je bent nu opnieuw geboren in Christus. Ja, dat is prachtig. Die wijzen die nemen olie in hun vaten met haar lampen. Want die olie moet in die vaten en dan kun je die lampen laten branden. Dat is het, hè? Oliehouder is dat. Als nu de bruidegom vertoefde, 33 jaar in plaats van 7, snap je? Een hele generatie. De gelovigen in die dagen zullen denken, waarom duurt het nou zo lang? Want in Israël ging het binnen 7 jaar. Ze hebben gehoord van de opname, die volkeren. Die is net geweest, de opname. Miljoenen mensen, zomaar uit het zicht. En ze hebben gehoord, ja, dat is dat volk wat hij in de bedeling van de verborgenheid verzameld heeft. En dat is een hemels volk, dus die zijn nu daar waar ze thuis horen. Ik wou even iets zeggen, maar daar ben ik nu dan ineens kwijt. Komt wel weer terug. Als nu de bruidegom vertoefde te komen, zichtbaar, hè, want hij zou aan het eind komen, was de belofte, in zijn heerlijkheid. Dat is apart, hè. Aan hem ontbreekt het niet. Hij komt, hij is gekomen voor zijn volk. Hij heeft de belofte daar vervuld. En wat over is, woont daar veilig. En de volkeren zullen ook horen die boodschap. Binnen deze generatie zal hij in verheerlijkte toestand zich openbaren. Daar gaan deze gelijkenissen over. En te middernacht, nee, maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu, als men toch geloof komt uit de volkeren, omdat men het evangelie hoort van een boodschapper, dan ontvangt zo'n persoon Heilige Geest en die heeft dan olie in zijn vat, toch?
Ja.
Wedergeboren wordt dan zo'n persoon. Als nu de bruidegom vertoefde, dan werden al die maagden, samen 10, sluimerig. Er is niet veel kracht, er is niet veel honger, er is niet veel waakzaamheid. En ze vallen in slaap. Geen verwachting. Het duurt lang. Maar midden in de nacht geschiedde een geroep. En dit is steeds bij die gelijkenissen. Op dat moment moet men wakker zijn. Moet men de lamp gevuld hebben. Als die roep klinkt, dat is bij de opname anders, hè. Want dat werd straks al gevraagd. Bij de opname zullen wij ook de bazuin horen. En wij zullen worden weggerukt. Daar is niet van jij niet, jij wel. Wie een gelovige is, behoort daarbij. Ja, wij zijn bevoorrecht wat dat betreft. Dat we dat nu al weten, toch? Als kind had ik angst dat ik zou kunnen afvallen. En kwijt zou raken. En toen ik eenmaal zag in de schrift dat dat juist de genade Gods is, dat je gered wordt, verzoend wordt met God, door bemiddeling van de Heer Jezus, dan weet je zeker, ik kan het niet meer verliezen. Ik kan het niet meer verliezen. Het is mijn eigendom geworden. Genade, oh ja, degelijk. Maar dat is goed om te weten, dat het genade is. Dat je het niet zelf bewerkt hebt, maar wel op grond van geloof. Dat is het enige wat God vraagt. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van jullie olie. En ja, dat is een beetje een domme vraag, want dat werkt niet. Kijk, je kan niet aan mij vragen, geef mij nou net zoveel olie als jij hebt bijvoorbeeld. Toch?
Geloof.
Ja. Dat ligt aan iedere persoon individueel. Ben je bereid om de weg te gaan? Nu is dat zo, maar ook dan. En een gelovige zegt, ja Heer, ik wil die weg gaan. En wij hebben het minder zwaar als de gelovigen in deze dagen. Hè? Goed onthouden. Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Ze wilden licht lenen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Je kan het niet lenen van een mens. Je kan het ontvangen van de levende Heilige. Mag ik het zo zeggen? En ik denk ook dat wij er allemaal ja op kunnen zeggen. Maar de wijzen die zeiden op de vraag van geef ons van jullie olie. Nee, dat lukt niet, dat kan niet, geen zins. Want dan is er niet genoeg voor ons. Immers. Je kan je eeuwige leven niet delen met een mens. Die mens kan het zelf ontvangen, dat moet je hem uitleggen. Dat ze zo'nzelfde eeuwig leven, nu, maar ook in deze dagen. En dan zeggen ze iets aparts. Ze geven het advies aan de dwaze maagden. Ga liever, het is beter, om tot de verkopers te gaan en voor uzelf keuze te maken, betekent het, hè. Maar, en te kopen voor uzelf. Vraag, wie zijn de verkopers in die dagen? Gewoon even nadenken, want we hebben het al gezegd. Degene die het evangelie prediken, wie zijn dat in die dagen? 144.000. Dat zijn de verkopers. En mooi is dat zie je terug in Handelingen. Daar zeggen sommige gelovigen, ja, wij hebben wel gehoord van de doop van Johannes, maar niet van de geest. Ze weten niet of ze Heilige Geest hebben. En dan zijn er ook leiders, apostelen. In beginfase alleen hoor, later verdwijnt het. Alleen in beginjaren van Handelingen. En dan leggen de apostelen hun de handen op en dan staat er, en terstond ontvingen zij Heilige Geest. Nou zo, zoals het kort was bij de aanvang van onze bedeling, zo zal het zijn deze zesde bedeling. Daar hoort deze ook bij hoor, maar de volheid der tijden. Maar met name die 33 jaar zal het ook zo verlopen. De verkopers, namelijk uit Israël, die kun je aanklampen en die kun je zeggen, ik ben tot geloof gekomen. En zij zullen de handen opleggen en ze zullen de geest ontvangen. En als er iemand zonder iemand van, als er iemand is die zo'n verkoper om het dan maar zo te noemen, niet kan bereiken, kan hij zich zo wenden tot de levende God, toch? En ik heb wel eens gedacht, omdat de Heer af en toe verschijnt, zullen er best situaties tussen zitten. Ik krijg kippenvel als ik daaraan denk, omdat dat meer gebeurd is in het verleden. Dat iemand de naam van de Heer aanroept, van ik wil de ware God leren kennen. Want er is een afgod die zegt dat hij God is, hè, in die dagen. Weet u het nog?
Ja,
een
beeld.
Ja, de antichrist. Die doet alsof hij God is. Hij noemt zich ook, hij laat zich aanbidden als God. En ik denk als daar iemand oprecht in de grote nood van die dagen zal zeggen, Heer, ik wil de levende God kennen. Wilt u zich aan mij openbaren? Ik weet wel wat er dan gebeurt. De Heer is al verschenen aan zijn volk Israël. En als er geen verkoper of iemand uit de 144.000 in de buurt is, dan komt de Heer toch gewoon zelf. Hij kan toch in die dagen verschijnen en... Ja, dat zijn wondere dagen hoor. En kijk, wij zijn niet dan in de hemel, hè, want waar Christus is, daar is ook zijn lichaam. Als je leest dat er ergens over Christus gaat op aarde in de toekomst, dan weet je, oh, hij is het hoofd, daar ben ik dan ook. Wat een kostelijke dingen zullen wij meemaken, hè? En wij zijn dan degene die de Heer ook wil gebruiken om voeding te geven. Ten eerste in Petra. Al daar zullen zij, dat hemelse volk, hen, dat aardse volk, voeden. Ja? In een plaats hun door God bereid. Ik haal nu gewoon Bijbelversen aan, hè. Openbaring 12. Ken uw Bijbel. Onderzoek het. We hadden net mooi met elkaar erover. Dat lezen is goed, natuurlijk. Aan tafel met kids. Maar een gelovige zou meer doen dan lezen. Hadden we het net over, hè, broeder? Een gelovige zou het advies opvolgen om de schriften
onderzoeken.
Want daarin vind je eeuwig leven. Zodat je goed weet wat eeuwig leven inhoudt, vandaag, in deze bedeling, en in de volgende van de volheid der tijden. Hoe het dan werkt. Men moet dan volharden tot het einde, want als de roep komt, de bruidegom is daar, moet je daar zijn. En dan kun je er ook zijn, anders zou de Heer iets eisen wat niet kan, toch? Doch de wijzen zeiden, nee, dat doen we niet, vers 9, oh, want anders is er niet genoeg voor, anders is er voor ons en voor u niet genoeg. Maar ga liever tot de verkopers. Ja, ik heb vorige keer al genoemd, dat deed die vrouw uit Safat, heet het zo? Die weduwe, die had nog maar één kruikje in huis met olie. En ze zegt tegen Elia de profeet, ook zo'n verkoper. Ja, het is een beetje een gek woord. Maar een advies geven in verband met Gods woord. En ze zegt, ja, mijn olie is bijna op. En Elia die zegt, prachtig verhaal, hè, lees het maar eens. Elia zegt, nou, haal alle vaten bij de buren. Haal alle huizen leeg. En welke vaten je ook maar vindt, groot, klein, breng ze hier. Nou, die vrouw doet dat. Gewoon doen, hè, wat het woord zegt. En dan met dat ene kleine kruikje olie. Giet. Ja, ik weet niet of die vrouw dat deed nu zo op mijn hoofd. Die vrouw zelf in opdracht van Elia.
Elisa,
sorry. Ja, dank je. En dan begint zij te gieten. In het eerste kruikje van de buurvrouw, zal ik maar zeggen. En dan is dat vol en dan denkt ze, en dan gaat ze naar het volgende kruikje. En dat is ook vol. Ja, dat is een groot wonder natuurlijk. Maar dit is precies wat ook dan geschiet. En het is ook met ons zo. Als wij olie uitdelen, als wij namelijk het woord uitdelen of met elkaar delen, dan verlies je niet. Maar dan krijg je nog meer. Toch? Want je kan het met elkaar delen. En je leert van elkaar en je verblijft je in elkaar. Nou, en dan roept ze haar buren, geloof ik. Hoe loopt het af, Janneke? Jij kent beter dan ik zelf.
Er waren geen vaten, alles was vol.
Alles was vol. Nou ja, wat overblijft, wat overblijft. Wat niet gevuld wil worden, want het gaat om de wil van de mens. Die komt om in die grote verdrukking over de volkeren. Er wordt in de profeten gesproken over duizenden lichamen. Dode lichamen, die men moet begraven. Hè? Ook in verband met Israël trouwens, die kort hierna. Maar alle vaten die gevuld zijn met olie, die gaan dat aardse koninkrijk binnen.
Die vaten die stellen zich dan toch ook beschikbaar om gevuld te worden?
Natuurlijk, dankjewel. Nou, als dat niet duidelijk was. Want anders word je niet... Kijk, het is niet zo dat de Heer zo... dan langs gaat of de 144.000 met nou jou kiezen we eruit en jou dat werkt. Wie tot geloof komt, die hoort, je hebt geest ontvangen. Ja, en dat zal hij merken ook. En dan zal het ook in die dagen zo zijn, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn geworden. Ja, de principes blijven gelijk, maar de bedeling werkt anders. Maar ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Een mens moet de keuze maken. Als je niet wil, geen olie, niet gevuld, leeg, hol, vat... En je komt te overlijden. Je sterft. Je gaat het koninkrijk niet binnen. Dan. Als zij nu heen gingen om te kopen. Ze wilden gaan kopen. Er was wel animo voor, zal ik maar zeggen. Maar ja. Toen klonk die roep. Hij is er. En ze kwamen aan kopen niet meer toe. Ze stelden het uit dus. Dus net als hier, als men het uitstelt op de prediking van de twee getuigen om niet naar de woestijn te gaan, dan komt men in de grote verdrukking. Dus precies hetzelfde. Vragen stellen hoor, als je er niet... Want ik doe het nogal ruim natuurlijk, hè. Als ik... Ik zou eigenlijk, daar had ik van de week met Janneke en Manny over. Eigenlijk moet je het hele testament erbij betrekken om het te laten zien. Maar dat kunnen we nou eenmaal niet. Je kan in een uur niet zeggen waar je wel jaren over kunt spreken. Begrijp je? Dus dan, het is samenvattend. Dat doe ik ook. Omdat er geen tijd... genoeg is. Er komt een tijd, een dag, dan hebben we tijd over. Mooi, hè? Heb ik hier een oude man horen zeggen, een broeder. Die zei, nou, zuster, was Wout van Beek, zei zuster, dan is er tijd, maar we hebben zelfs tijd over. Ja, mooi. En als ze heen gingen om te kopen... kwam de bruidegom. En die gereed waren, weet u het nog, hè? Als je gereed bent, heb je geest ontvangen, verwacht je de bruidegom of de koning, hoe je wilt noemen. En ze gingen met hem in tot de bruiloft. Want de 1000 jaar is de bruiloft in de Bijbel. Mooi hoor, daar kun je het volgende seizoen mee vullen. bij wijze van spreken. Dus zij gaan, zij waren gereed, ze hadden olie in hun vaten, ze gaven licht. En de roep klinkt, de bruiloft is daar, de bruidegom is daar, en de deur werd achter hen gesloten. Einde van de geschiedenis van de mensheid, want wie niet binnenkomt, komt om. En wie olie in de vaten heeft, die keuze gemaakt heeft uit de volkeren, die gaat binnen. Het aardse koninkrijk binnen, hè? Goed om, blijf onthouden. Dan komen ook de andere maagden, ja, ze komen erna. Ik bedoel, ook nu, hè, als je op je sterfbed ligt, want dat hoor je vaak in Urk. Ja, ze hebben, nou, heeft nog stervensgena ontvangen. En dat vind ik gewoon, dan denk ik, stervensgena. Je kunt in dit leven genade ontvangen en dan kun je groeien. Dan kun je de Heer dienen. Maar als je op je sterfbed nog genade moet ontvangen, is het met die mens toch niet goed geweest, toch?
Te laat.
Ik bedoel, het is fijn als het gebeurt, iemand altijd ongelovig is gebleven en dan op het laatst, bij zijn laatste pufjes kan zeggen, nou ja, ik heb stervensgenade. Ik begrijp het wel, maar de mens heeft, Nederland heeft zoveel eeuwen het evangelie gehoord. Wat is er van over? Horen wij dan bij degene, de generatie die het geloof heeft behouden en de schriften onderzoekt? Want het is niet meer de meerderheid, dat was vroeger wel, hè? God, Nederland en... Dat is natuurlijk ook onzin, maar gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Met andere woorden, volg die ene, onze leidsman. En dan roepen ze, Heer, Heer, doe ons open. Maar de deur heeft steeds open gestaan, toch? Maar zij waren niet gereed. Het ligt niet aan de Heer. En het is hetzelfde als in de geschiedenis, de dagen van Noach. En ze bekenden het niet tot de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal het ook zijn in de toekomst, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. In die dagen. Heer, Heer, doe ons open. Als je op je stervensbed dan, ook in onze tijd, je laatste adem uitblaast en je hebt je hart niet open gedaan, jouw hart, kan hij ook niet binnenkomen. Dus zo werkt de Heer niet. Hij komt binnen op grond van geloof. Niet uit werken der wet kunnen mensen niet rechtvaardig maken. Maar er is slechts één woord. En hij zal binnenkomen. En hij zal niemand afwijzen van, ja, maar jij hebt het toch wel erg gortig gemaakt in je leven. Nee, want het oude doet hij gewoon weg en hij geeft nieuw leven. En daar kunnen vele gelovigen van getuigen. En hij antwoordde en hij zeide, voorwaar zeg ik u. Hij geeft wel antwoord dan, want de deur is al dicht. Dat gebeurde ook bij Noach, toch? Staat het er niet bij? Nee, maar in de geschiedenis wel.
Ja, de ark werd gesloten.
De ark, de deur van de ark werd gesloten door de Heer zelf. Noach niet, hè? Die was al binnen met zijn familie. De Heer zelf sloot die ark toe. En zo zal het ook zijn in die dagen. Als in de dagen van Noach. Ben je niet bereid om dat koninkrijk binnen te gaan omdat je gelovige bent? Ja, dan klinken deze woorden in die dagen, ik zeg het er nog een keer bij. Ik ken u niet. En dat zal de Heer never nooit zeggen tegen een kind wat hem heeft aangenomen. Wat wij zijn door hem gekend, toch?
Ik vind het wel, mag ik even op ingaan, ik vind het wel een hele mooie eye-opener, dat je vroeger eigenlijk altijd daar heel bang voor was.
Ja, ik weet het, ik weet het. Maar dat kan dus niet, want hij zegt tegen ze, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog het uur en welke de zoon des mensen komen zal. Dan, in die dagen. Maar inderdaad, dat wordt je vaak verteld, ja, vooral in bepaalde kringen, om je angst bij te brengen. Hè? Van, doe dat nog maar en je moet dit doen, want anders dan, hè, dan komt de duivel in je. Er is allemaal een kern van waarheid in. Maar een gelovige kan niet verloren gaan. De Bijbel spreekt het absoluut tegen. Je kan wel verliezen, nog een keer, maar dat is niet je eeuwige leven, wat hij uit genade had gegeven, maar je loon. Dat je straks bij de rechterstoel staat, bij de gemeente, bij de opname. En dat noemt Paulus een paar keer. Ja, overstaat alleen hout, hooi, stoppelen. Wel behouden, staat erbij, 1 Korinther 3. Opdat hun geest behouden worden. Want de gelovige kan niet verloren gaan. Dat is nou de bedeling der genade. En niet te licht dan denken, ja, dat zeg je nou wel. Laat mij zien waar het niet zo is. En zoek het op waar het niet zo is, want u komt het niet tegen. Of u zit, of u ziet iets over het hoofd. Nou goed.
Kun je in deze positie zeggen wie de bruid is? Of is Israël in deze situatie de maagd omdat ze nooit gebaard heeft?
Nou, dat gaat meer over nu, hè. Wat
ja,
ze nooit,
ja, maar dat denk ik.
Nee, ik denk, kijk, het gaat niet over Israël hier, hè. Die maagden, dat zijn mensen die het evangelie gehoord hebben, die verlangend zijn. En de vraag is, wil je gewoon volharden tot het einde? Want dat was de vraag van de discipelen. Toch, een van, in het begin van Matthäus 24:3. Wat zal het einde zijn van uw toekomst? En de Heer vertelt dat in hoofdstuk 24 en 25. Gaat alleen maar daarover. En let op, wat gebeurt er dan net voor de 1000 jaren? Vers 31. Dan gaan we de volgende keer gaan we dat behandelen. En wanneer de zoon des mensen, let op die naam, zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, die zal doen wat Adam niet kon, hebt u het nog?
Ja.
Die zal komen in zijn heerlijkheid. Dit is het moment, Openbaringen noemt het, hij heeft het koningschap aanvaard. Er is geen tegenstand meer. Die figuur die de volkeren verleidt en achter wie de volkeren aanlopen, die heeft zijn macht van Babylon, en is heet dat, Babel. Weer helemaal terug in Genesis, zeg maar. Alle volken wil hij vergaderen tot één, net als toen in die dagen. Maar nu komt er geen spraakverwarring, want nu komt de Heer in zijn heerlijkheid. En dan is alles gereed en de bruiloft begint. En welke bruiloft zal dat dan zijn? Dat is waar u op doelde.
Ja.
Nou, dat is de bruiloft, want de Heer, toen het volk uit Egypte geroepen werd, toen sloot de Heer een verbond met dat volk, Israël. En dat weet u, toch?
Ja.
En dat heet in de Bijbel een huwelijksverbond. Ik kreeg je lief, zegt de Heer, verschillende profeten. We hebben het ook wel eens opgezocht. Ik kwam met u in de minne, mooi hè. romantisch woord. Gij werd de mijne. Ik heb u gehuwd. Dat mijn woorden, hè. En jullie zullen weduwe worden. Daar ooit over nagedacht. De man is gestorven zolang je hem voor dood houdt. En zij houden de Christus voor dood, nog steeds. Maar de Heer voorspelt in het Oude Testament, profeteert, er komt een eeuwig huwelijk onder het nieuwe verbond. Niet het oude, zoals met Mozes. Dat huwelijk, dat ging fout. We kregen een scheidbrief mee, weet u de details nog?
Ja.
Ik bedoel, ik kan niet alles noemen, hè. Maar ik zal u huwen. En gij zult de jonkvrouw zijn. Nou, Israël. Zij zal in de toekomst de vrouw worden. En de volkeren zijn daar op een of andere manier bij betrokken. Wij zijn er op een of andere manier bij betrokken. Want we zijn op de bruiloft. Van die oud-testamentische belofte die helemaal fout liep. En iedereen dacht, dit wordt niks, dat huwelijk is afgelopen. Maar ja, er is op deze aarde geen huwelijk zonder afloop, toch? Ik bedoel. Maar er is een eeuwig huwelijk wat in de toekomst zal komen. En wij zijn op die bruiloft. Omdat de koning daar is. En omdat daar een bruidegom is, dan. Toch? Dat volk Israël, waarmee hij opnieuw het huwelijk begint. En dan is het een eeuwig blijvende situatie. Natuurlijk komt hier nog een korte tijd. Waar zitten we? Ook één geslacht, denk ik persoonlijk. Omdat de hele Bijbel 40 jaar periode noemt. En komt nog een periode van afval. Niet van degene die dan binnen zijn, maar van de kinderen die in die 1000 jaar geboren worden. Want kinderen komen op de wereld als zondaartjes. Toch? Ja, er zijn veel. Het is heel modern als je zegt, nou, kinderen die komen gaaf ter wereld. In hun oude natuur, die zit daar niks, geen kwaadheid in. Maar de Bijbel zegt, nee, je bent geboren in, je bent ontvangen, hoe zegt het ook weer? In zonde geboren en ontvangen. Ja, wij zijn zondaars van nature. En daarom is het evangelie daar, om zo gauw mogelijk in je leventje je te vullen met olie. Toch? Ik heb van veel kinderen, van veel mensen gehoord, ik had als kind gehoord, zo. De waarheid dus, kort. Sommigen deden dat met zo'n boek zonder woorden. Dan had je een rood papiertje, een gouden papiertje. En een wit papiertje. En dat druk je in elkaar en dan kreeg je het kleurenboek, veel kleurenboek. En dat was gewoon kort, dat gingen die. Vrouwen gingen dan, veel vrouwen, jaren, honderden jaren geleden begon dat al, het woordeloos boek. En dan gaven ze die kinderen allemaal zo'n klein, al die blaadjes als boekje. En dan begonnen ze met zwart. Zo'n zwarte bladzij zat er ook in, de mens van nature zondaar is. Het is mis. En dan is daar, het gaat even snel door, de rode bladzij, werk van de Heer Jezus. Dit verzoening aan het kruis vervulde de wet. Toch? En dan wit, hij stond op uit de dood. Dan maakten ze zo hele, zo prachtig. En dan groen. En dan keken de kinderen van, oh, wat is groen dan? En volgende week hebben we het over groen, juf. Ik hoor het nog roepen op de kampen. We zijn zo nieuwsgierig en dan verklapt hij het niet. En groen is groei. Toch? Nou, zo kun je een hele simpele manier. En die gedachte heb ik gehoord. Goud, dankjewel. toekomst en nu al goud. Hè. Maar goed, dat die vrouwen van die kampen van toen nu zeggen, die ze hun eigen kinderen hebben, dat boekje heeft me altijd achtervolgd. Hier.
Wij hebben het gemaakt uit de verstandige beperkte, het boek.
Ja. Pure. Je kan het niet mooier het evangelie vertellen. Ja, nou, ik moet eindigen. Wij gaan de volgende keer verder bij de... En let op dat het iedere keer staat, omdat ze de dag niet wisten, nog het uur. In die tijd kun je uitrekenen, de gemeente is opgenomen, de 70ste week is voorbij, het volk woont veilig in het land en er zijn al 33 jaar te gaan. Begrijpt u dat? Dat is echt niet moeilijk hoor dan. Je denkt maar aan koning David uit het Oude Testament. Dan heb je precies de lijn, hoe lang en wanneer. Die dagen zullen dan vervuld worden waarvan we over Daniël lezen in het Oude Testament. De volgende keer gaan we naar de talenten. En ik moet daarbij zeggen, veel mensen, er zijn twee gelijkenissen. Eén van de talenten en één van de ponden. En dat is een beetje moeilijk om die uit elkaar te houden. Ze hebben overeenkomsten, maar er zijn wel degelijk verschillen. Daar gaan we de volgende keer over hebben. Zullen we samen de Heer danken? Hemelse Vader, misschien had er nog meer gezegd moeten worden, maar wij weten wel dat u hebt gesproken. Heer, dat uw plan vaststaat voor vandaag en voor de opname van de gemeente en ook voor de volgende bedeling van de volheid der tijden. En dat uw wil is en dat u ons uw wil bekend wil maken. Dank u daarvoor. Dat wij weten, Heer, dat het eeuwige leven niet meer kan weggenomen worden van ons. Omdat we het al hebben ontvangen. Eeuwig is altijd. Nieuw is niet meer oud. Nieuw leven is voor altijd. Wat een genade dat wij die angst niet meer hoeven dragen. Heel bijzondere tijd vandaag, die genadebedeling. Dank, Heere, dat wij daarin mogen leven, ons bewegen en kunnen wachten op de klank van uw bezuin. Dat u ons roept. Dat wij voor altijd daar zijn waar u bent, dat we elkaar er zelfs mee mogen vertroosten. Dat wij niet gesteld zijn tot toorn. Er is veel om voor te danken, er is veel om blijdschap over te hebben in u. Verblijd je in de Heere ten alle tijden. Niet altijd in je omstandigheden misschien, maar in u, Heere, in u willen wij ons verblijden. Dank voor uw genade. Dank dat u ons reinigt, dat u onze voeten wast als onze hoge priester. Dank dat wij dat water des levens mochten ontvangen in onze vaten en dat u het wijn hebt gemaakt, dat we ons daarvan bewust zijn geworden en dat het de beste wijn is. De allerbeste, de duurste wijn, gratis en voor niets. Duizendmaal dank, Heere, dat wij deel hebben gekregen aan die wijn van het nieuwe verbond. Aan dat levende water waarvan die vrouw in Samaria zei, toen de Heer zei, als je van dit water drinkt, zul je nooit meer dorsten. En ze riep het uit. Heer, geef mij dat water. En dat willen wij ook, Heere. Meer en meer, opdat de schalen die aan u worden overgeleverd, prachtige wijn geworden zijn. Straks in die dag dat u ons roept. Ga maar u gaan. Wij geven ons over aan u. Wij openen onze lege handen en u gaat ze vullen. Heren, dank voor dat geweldige leven wat u ons aangeboden hebt, voor het geweldige licht wat wij hebben ontvangen, dat vergezicht van uw woord, dat u ons dat wilt toevertrouwen, zodat we het ons kunnen eigen maken. Dank voor uw hand op ons, voor uw licht in ons hart, dat onze ogen geopend zijn en onze oren geopend zijn voor het levende woord. Geprezen zijn naam. Dank, Heere. Amen.